We willen zometeen graag met elkaar gaan lezen uit Jesaja 24. En zingen uit Psalm 23. Dus we gaan met elkaar lezen uit Jesaja 24. En zingen uit Psalm 23. Het tweede en het derde vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijner hateren ogen. En het derde vers, gij zalft mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven, verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Psalm 23, vers 2 en vers 3.
Thank you.
We zouden graag met elkaar lezen Jesaja 24. Zie, de Heere maakt het land ledig en hij maakt het woest. En hij keert deszelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners. En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen, gelijk de knecht, alzo zijn heer. Gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouwen. Gelijk de koper, alzo de verkoper. Gelijk de lener, alzo de ontlener. Gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden, want de Heere heeft dit woord gesproken. Het land treurt, het verwelkt, het aardrijk kweelt, het verwelkt. De hoogsten van het volk des lands kwelen, want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners, want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land. En die daarin wonen, zullen verwoest worden. Daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden. En er zullen weinige mensen overblijven. De most treurt. De wijnstok kweelt. Allen die blijhartig waren, zuchten. De vreugde der trommels rust. Het geluid der vrolijk huppelenden houdt op. De vreugde der harp rust. Zij zullen geen wijn drinken met gezang. De sterke drank zal bitter zijn degene die hem drinken. De woeste stad is verbroken. Al de huizen staan gesloten dat er niemand inkomen kan. Er is een klagelijk geroep op de straten om des wijns wil. Alle blijdschap is verduisterd. De vreugde des lands is heengevaren. Verwoesting is in de stad overgebleven en met gekraak wordt de poort in stukken verbroken. Want in het binnenste van het land, in het midden deze volken, zal het alzo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst geëindigd is. Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen vanwege de heerlijkheid des Heren, zullen zij juichen van de zee af. Daarom eert de Heere in de valleien, in de eilanden der zee, de naam des Heeren, des Gods van Israël. Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. Doch, nu zeg ik, ik word mager. Ik word mager, wee mij. De trouwelozen handelen trouwelooslijk en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk. De vrees en de kuil en de strik over u, o inwoner des lands. En het zal geschieden. Zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in de kuil vallen. En die uit de kuil opklimmen zal, die zal in de strik gevangen worden. Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan en de fundamenten der aarde zullen beven. De aarde zal ganselijk verbroken worden. De aarde zal ganselijk vaneengescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard. En zij zal heen en weder bewogen worden gelijk een nachthut. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn. En zij zal vallen en niet wederop staan. En het zal geschieden te dien dagen dat de Heere bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. En zij zullen tezamen vergaderd worden gelijk de gevangenen in een put. En zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. En de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. Als de Heere der Heerscharen op de berg Sion regeren zal, en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Tot zover. Laten we samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God, dierbare Vader van onze Heer Jezus Christus, dierbare Heilige Geest, wij roepen u vanavond aan, omdat we zonder u niets kunnen doen. Want we vanavond zijn samengekomen om te luisteren naar uw woord. En Heer, als u zelf uw woord niet opent en als u zelf uw dierbare Heilige Geest niet schenkt als een uitlegger van dat woord, dan zullen we samen met die moorman moeten zeggen, hoe zouden we kunnen, zo niet iemand ons onderricht. Ach Heer, en daarom vragen we vanavond, geef alstublieft opening van uw woorden. Geef ons de vreugde van uw heil. Geef ons een recht zicht op de verschrikking van uw oordelen. Geef ons een recht zicht op de mogelijkheid van zalig worden. Geef ons een recht zicht op de zalige barmhartigheden, de zalige gunstrijke genade, die u zelfs in de oordelen nog voorhoudt. O Heer, wil dan vanavond geven aan de kleine kinderen tot aan de oudste toe. Geef ons geopende oren des verstands. Neem de schellen van onze ogen af en laat ons zien wie we zijn en waar we staan. Laat ons zien wat ons boven het hoofd hangt. Laat ons zien waarheen we reizen. Dat er een geroep zou mogen opklimmen in onze harten. Wee ons er, want wij vergaan. Opdat het zou mogen zijn wat u beloofd hebt tot de Pinksterdag. Een iegelijk die u zal aanroepen zal zalig worden. O Heere, mag dat roepen vanavond dan geboren worden. Voor het eerst misschien. Een roep om genade uit de mond van de grootste vloeker. Uit de mond van de meest vuile roddelaar. Uit de mond van degene die niet anders dan lasterpraat spreekt over u en de naaste. Een geroep om genade. Heer, wil dan ook onze lippen aanroeren met een kool van het altaar. Reinig onze vuile lippen en doe die vrijmoedigheid en die lust en die liefde ontbranden, zoals u dat ook bij Jesaja gedaan hebt. Toen u riep, wie zal ik zenden, dat hij nadat zijn lippen waren aangeroerd, het hartelijk mocht uitroepen, zend mij heen, Heer. O Heere, ziende op onszelf zouden we eerder wegvluchten. Zouden we beven en vrezen, maar ziende op u, op uw oneindige almacht, wetend dat het maar een wenkje van uw alvermogen is om alles weg te nemen wat hinderen kan, werpen we ons op u, Heere. Wij en de onze, wij en de hoorders, aan uw voeten, onderwijs ons, om Jezus wil. Amen. We hebben de laatste keer met elkaar gezien hoe Bunyan tekende dat Christen, die uit de stad Verderf gekomen was, de hele gang heeft moeten maken naar het poortje. Door het poortje heeft mogen gaan, bij het kruis heeft mogen komen. Het pak van zonde van zijn rug was afgevallen. Hoe hij de weg is gegaan, zo de eerste stappen op de smalle weg. Hoe hij daar ontmoetingen heeft gehad met allerlei mensen, uiteindelijk gekomen is bij die leeuwen. En achter die leeuwen, daar was een mooi paleis, paleis zielijkheid. En we hebben gehoord hoe die leeuwen als het ware de plek waren waar het onderscheid viel tussen de huichelaar en degene die echt in Christus geloven. Want de huichelaars gingen terug, te bang, te gevaarlijk. Maar Christen ging door het ware geloof dwars tussen de leeuwen door. We hebben gezien dat dat als het ware de geloofsbelijdenis en de geloofsbeproeving is die de toegangspoort vormt tot het paleis heerlijkheid. En het paleis heerlijkheid, we hebben het gehoord, hè, is de christelijke kerk. Is de christelijke gemeente. Dus direct al een hele belangrijke les. Geloofsbelijdenis en geloofsbeproeving van het ware geloof vormen de poort om toe te kunnen treden tot de ware christelijke gemeente. Die zo mooi is genaamd sierlijkheid. Zo schoon. Zo sierlijk. De christelijke gemeente is het allerheerlijkste wat er op aarde is. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Dat is de plaats waar de broederlijke liefde is. Als je daar in de christelijke gemeente mag zijn. En de gemeenschap der heiligen mag worden beoefend. En zo samen gesproken mag worden over de liefste. Dan lijkt het soms wel alsof de hemel afdaalt op de aarde. Sierlijkheid. Schoonheid. Hoe heerlijk, door de Heere gegeven, een gemeente. En we hebben gezien hoe Christen daar die gemeente binnengetreden is en dat hij daar, voordat ze aan de maaltijd gaan, eerst onderzocht is. Hij heeft moeten vertellen wat God in zijn leven gedaan had, hoe hij tot bekering gekomen was. Niet zozeer als een toets, maar veel meer een liefdevol afvragen. Vertel eens. En als het goed is, gevoed door het hartelijke verlangen, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hij heeft het verteld. En daarna is hij ook onderzocht, ook heel liefdevol, of deze bekering, de belijdenis van wat God gedaan had, nou ook zichtbaar was geworden in zijn leven. Welke vruchten vloeien er nou voort uit die bekering? Want we kunnen wel belijden bekeerd te zijn, maar als ons leven daar niet van getuigt, dat is gevaarlijk. Sterker nog, voor nogal wat mensen vormt hun bekeringsverhaal een soort dekmantel om daarachter allerlei onheil en allerlei goddeloosheid in de praktijk te brengen. Ze zijn toch bekeerd. En spreek ze niet aan, want nou, ik ben bekeerd, dat is heel gevaarlijk. Dus we zien bij Bunyan heel mooi dat Christen onderzocht wordt op zijn bekeringsverhaal, geschiedenis, op de vruchten die daaruit voortgekomen zijn. En dan het laatste, meest wezenlijke toetsing, op de liefde. De liefde ging hem ondervragen of die bekering nou uitmondde in liefde tot God, maar vooral ook tot de naaste. In liefde tot zijn vrouw die achtergebleven was, onbekeerd, in stad verderf. In liefde tot zijn kinderen die achtergebleven waren in stadverderf. En hij werd beproefd. Heb je er wel alles aan gedaan om ze ook hier te krijgen? Dat waren de drie aspecten die binnen de christelijke gemeente een plaats hebben. Dat is direct al een leerzaam, want er zijn nogal wat mensen die zeggen, ja, op huisbezoek ook, dan vraag je, en hoe ligt het dan tussen God en uw ziel? En dan wordt het gelijk een soort kribbig. Van, daar hoef je niet naar te vragen. Je hoeft maar niet te beoordelen. Dan gaat hij over beoordelen. Maar het is wel een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeente. Dat u, als het goed is, getuigenis kunt geven van de hoop die in u is. Nou, vanavond hopen we verder te gaan. Ik zal een heel klein stukje voorlezen uit de christenreis. Hoe het verder gaat. Zo zaten zij samen te spreken tot het avondmaal gereed was. En toen zij zich aan de tafel hadden begeven, zaten zij neer om te eten. De tafel nu was voorzien van vet vol merg en reine wijnen die gezuiverd waren. Citaat uit Jesaja 25 vers 6. En de gesprekken die zij aan de tafel hielden, gingen alle over de Heer van de Heuvel. Over al wat hij gedaan had. Tot zover een citaat uit de christenreis. Dus we zien hier dat Christen plaatsneemt aan het avondmaal. Ik zou heel graag ook diep willen ingaan op dat vet vol merg en die reine wijn enzovoort. Maar toch ligt daar nog iets voor. Het is heel opmerkelijk dat er wordt gezegd dat ze daar spreken gaan aan dat avondmaal. En dan gaan ze spreken over wat God gedaan heeft. Dus nou niet meer zozeer over wat zij beleefd hebben in de bekering. Niet meer zozeer over de vruchten die zij voortbrengen. Niet meer zozeer hoe dat in de liefde blijkt. Maar nu gaat het aan de tafel, gaat het over Gods handelen. Wat hij gedaan had. Al wat hij gedaan had. En toen dacht ik, het is best opmerkelijk dat Bunyan hier heel specifiek Jesaja 25 vers 6 gebruikt. Want die tafel die daar in Jesaja 25 vers 6 wordt aangericht, die wordt aangericht na een hele belangrijke gebeurtenis. Er is heel veel gebeurd, heel veel vooraf gegaan aan het aanrichten van deze tafel. En daarom dacht ik, is het goed om vanavond met elkaar eerst stil te staan bij de vraag, wat zouden ze nou zo al besproken kunnen hebben aan die tafel? En dat zouden we kunnen halen uit Jesaja 24. Want in Jesaja 24 vinden we een heel duidelijk getuigenis van Gods handelen met mensen. En het zou goed zijn vanavond als we dat bezien, allereerst uiteraard in de tijd van Jesaja. Dat is een profetie van Jesaja, dat is belangrijk. We kunnen ook helemaal naar de andere kant gaan. Die tafel die aangericht wordt, die avondmaaltijd, zal straks in de eeuwige heerlijkheid worden aangericht. Maar hier hebben we te maken met Gods handelen in de tijd. En er liggen heel veel lijnen in voor het handelen van God nu. Als ik u vanavond bij binnenkomst had gevraagd, zou u erin geïnteresseerd zijn om te weten hoe God de komende jaren met ons en onze kinderen en ons land gaat handelen? Zou u willen weten wat de komende jaren, of komende weken of maanden gaat gebeuren? Ja, er zal menigeen wel in geïnteresseerd zijn, nietwaar? En dan hou ik er niet van om te profiteren, maar in de Bijbel liggen wel heel duidelijke lijnen hoe God handelt in bepaalde gebeurtenissen. Dat vinden we in Jesaja 24 heel duidelijk. En daarom zou ik dat zo wat willen doorwandelen, voordat we met elkaar weer teruggaan naar die tafel. Allereerst schildert ons Jesaja 24 hoe het was. De tweede schildert ons Jesaja hoe het geworden is met de meeste mensen en hoe het geworden is met een enkeling. Ik zal dat zo meteen doorwandelen. En daarna zullen we zien wat daar dan de vrucht van is. Wat levert dat dan op? Wat vloeit daaruit voort? Nou, dat ze aan die tafel zitten om Gods lof te vertellen. Het eerste is, als we nadenken over de vraag, wat was de situatie nou van het volk Israël in het begin van Jesaja 24? Nou, we hebben het zojuist doorgelezen met elkaar en misschien zegt er een kind, dat is eigenlijk vreemd, want dat staat er helemaal niet. Er staat helemaal niet hoe het was, toch? Toch is het niet heel moeilijk om te weten hoe het was, omdat er wel staat wat God wegnam. Dus als we weten wat God weggenomen heeft, weten we ook wat er was, toch? Dus dat eerst. En dan het zo beziend, dan zien we ten eerste dat Jesaja het schildert als een schoon, vruchtbaar, ordelijk, bloeiend, vruchtdragend land. Land Israël. Vruchtbaar, er zijn wijnstokken, er groeien druiven aan. Het land is vol met koren en most en enzovoorts. De zaken zijn ordelijk. We lezen over inwoners, over huizen, over veiligheid, over een muur met poorten. We lezen over bezittingen en welvaart. We lezen over vrolijkheid, muziek, dans, trommels, huppelende mensen, vreugdevol harpspel. We horen over dat ze geregeerd worden door een eigen overheid waarin ze in vrijheid leven. Nou, als we dat nou zo heel even wat op onze tijd zo toepassen, komt wel aardig overeen, toch? Hè, we wonen in een mooi land, de meeste zaken gaan ordelijk, de economie bloeit nog wel, de landerijen geven nog hun vruchten. Het land is vol inwoners, vol huizen, er is betrekkelijke veiligheid. Er zijn bezittingen, we hebben welvaart, er is vrolijkheid. Hè? Vrijdagavond, zaterdagavond, ik kan niet meer met het raam open slapen vanwege de vrolijkheid in de omgeving. En muziek en dans, huppelende mensen, harpspel, muziekinstrumenten. Prachtig en we leven in vrijheid, hè? We konden vanavond hier naartoe, je kan doen wat u wil. Dus er komt aardig overheen, toch? Hoe het toen was en nu. En dan het volgende, wat we lezen in Jesaja 24. Ook een van de belangrijke aspecten in die dagen was dat het land bevlekt was. Vanwege zijn inwoners. Jesaja zegt, die mensen die dat land bewoonden, dat schone, mooie land, die bevlekten het land, die maakten het land vies. Dus die liepen er doorheen, handelden, deden hun dingen en terwijl ze dat deden, maakten ze het land vies, vuil, vanwege de zonde. Nou, dat is in ons land net zo goed, hè? Ja, we gaan allemaal door het leven heen, in onze tijd, en ondanks dat we het zo goed hebben, met z'n allen, met ons land en ons volk, maken we de aarde vuil. Denk bijvoorbeeld aan Abel. Als Abel doodgeslagen is door zijn broer, dan is zijn bloed op de aarde terechtgekomen. Daar is de aarde vuil gemaakt. En dan horen we dat de Heere uit de hemel spreekt, dat hij een geroep gehoord heeft van bloed op de aarde. Dus dat bloed heeft de aarde bezoedeld en roept tot God. Zo gaan wij in ons land ook door plassen bloed. Van 30.000 kinderen die per jaar worden vermoord. Door plassen bloed van onrecht. Mensen die uitgebuit worden, uitgemergeld worden. Mensen die zo worden mishandeld in hun leven. Worden misbruikt in hun jeugd. Schandvlekken op de aarde. Niet een beetje. Heel veel. Heel de aarde wordt bevlekt door ons handelen. In onze onbarmhartigheid. In het feit dat er mensen onder bruggen liggen. Dat er mensen zijn die geen geld hebben, terwijl wij zat geld hebben. Door het feit dat er in onze hoofdsteden, en trouwens in meer steden, homoparades zijn, waarin de zonde uitbundig wordt gevierd. Dat zijn vlekken op de aarde. In Deuteronomium lees je van schandvlekken op de aarde. Daarmee bezoedelen wij de aardbodem. Was toen ook zo. En er gebeurde nog iets in die dagen. De mensen overtraden de wetten van God. God had wetten gegeven. En die overtraden ze. Nou, dat is in onze dagen natuurlijk volledig hetzelfde. Sterker nog, toen werden de wetten van God misschien nog wel erkend, maar niet gehoorzaamd. Maar nu worden de wetten van God überhaupt niet erkend. Als afgedaan, aan de kant geschoven. Ze deden nog iets in dat land. Ze veranderden de inzettingen. God had een orde bepaald hoe hij gediend wilde worden. En zij dachten de vrijheid te hebben om dat te veranderen. We maken zelf al uit hoe wij God dienen. Nou, het is vandaag de dag precies hetzelfde. Hè? Hoeveel pogingen wordt er niet gedaan in allerlei kerkelijke kringen om de jeugd erbij te betrekken en dan de eredienst aan te passen. Hè? Hoe hebben we in coronatijd de erediensten aangepast? Gedacht dat we het recht hadden dat wij wel konden bepalen hoe God gediend wilde worden. Veranderen de inzettingen. Wij. En dan het laatste, ze vernietigden het eeuwig verbond. God had ze afgezonderd, apart gezet, zij met hun kinderen. Zij heten ook Gods volk. Ze droegen Gods beloftenissen. Ze waren zijn kinderen, hij zorgde voor hen. U zegt uitwendig, goed, zeker, maar toch zijn volk. En ze verbraken en ze vertraden, ze vernietigden dat verbond. Met u willen we niks te maken hebben. U bent onbetrouwbaar. Wij willen veel liever een verbond aangaan met de Egyptenaar, de Assyriërs. We willen zekerheden inbouwen met andere volkeren, want op u alleen te bouwen is ons te smal, is ons te risicovol. Nou ja, is onze dagen toch precies hetzelfde. God zegt, uw kinderen zijn mijn kinderen. Maar ja, ze moeten toch in onze tijd mee kunnen komen. Ja, dan moeten ze toch ook maar op sport en ook maar op spel. En dan moeten ze toch ook maar, ja, nou ja, vult u het zelf allemaal maar in. Welke toegiften we allemaal doen om ze toch ook wat zekerheden in de maatschappij te geven. We zien onze kinderen helemaal niet meer als kinderen van God. We krijgen hooguit nog over onze vrome lippen dat ze bekeerd moeten worden, hooguit. Maar dat het Gods geheiligd zaad is, zijn kinderen waar hij alleen recht op heeft, waarvan hij bepaalt hoe ze leven en wat ze wel en niet mogen, dat hebben we allang achter ons gelaten. Trouweloos verbroken. En het laatste wat ons heel duidelijk in het 16e vers ook wordt duidelijk gemaakt, is nog één grote trend in het land, dat er trouweloos gehandeld wordt. Dat is een bijzonder vers, moet u meelezen, vers 16b. De trouwelozen handelen trouwelooslijk. En met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk. Dieper, nadrukkelijker kan het niet gezegd worden hoe alles trouweloos handelt. Er is niet meer op elkaar te bouwen. Ja is geen ja meer. Nee is geen nee meer. De eerlijkheid, de puurheid is verdwenen bij het volk. Is dat bij ons ook niet zo? Hoeveel ontrouw is er niet als er 50% van de huwelijken stranden? Ik wil niet makkelijk wijzen hoor, dat zou ik echt de laatste zijn. Maar 50%. Trouwelooslijk wordt het trouwelooslijk gehandeld. Toen en nu. Tweede vraag. Dus als we even teruggaan, hè, naar die maaltijd. En we horen zo degene die daar aan zitten in Jesaja 25 vertellen wat ze meegemaakt hadden. Dan hebben ze nu ons eerst geschilderd hoe het was. Hoe mooi, hoe rijk gezegend, hoe vrij, hoe vruchtbaar het land was enzovoorts. Maar ook welke zonden er leefden. En zoals u gehoord hebt, schilderen ze eigenlijk onze tijd. Onze dag. En daarom is het heel relevant om door te gaan, om te luisteren. En wat deed God toen? Want dat zou heel veel kunnen zeggen over wat God nu ook zal gaan doen. Toch? Kijk, want voor hem is 1000 jaar als 1 dag. Dus u kunt zeggen, ja, dat is heel lang geleden. Dus dan zal hij nu heel anders handelen. Maar dat is maar de vraag. Groter is de kans dat hij handelt zoals toen. Want hij blijft dezelfde. Ik ben gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wel nu als u meekijkt in het eerste vers, dan ziet u het gelijk al. Dat land wat zo vol was, maakt de Heere leeg. En hoe maakt hij dat leeg? Dat land met zo vol bezittingen en vol vee en vol akkers, vruchtdragend. Leest u in vers 3a, door beroving. Dus God liet toe dat zijn volk beroofd zou worden door vijandelijke mogendheden om het land leeg te trekken. En terwijl ik hier vanmiddag mee bezig was in de voorbereiding, toen dacht ik, ja kijk eens, als ik deze lezing een half jaar geleden had gegeven, dan had u gezegd, ja, wel heel ver van ons bed. Ja. Maar nu niet meer, hè? Nou is het heel actueel. Hè? Je hoeft maar even de krant op te slaan en je leest over Oekraïne. Mooi land, de graanschuur van Europa, de vlag, hè? Geel en blauw, de blauwe lucht en de gele graanvelden. Machtig land, ontzaglijke graanvelden, even wat provincies groot. Zoals provincies in Nederland, zo groot zijn de akkers daar. Vruchtbaar, prachtig, half Afrika eten van. En nu ledig, leeggeroofd. Dus houdt u dat maar een beetje in gedachten. Dat is nu wel een paar duizend kilometer verder, maar dat kan hier net zo goed gebeuren. En hij maakt het woest. Dat land wordt eerst leeggeroofd en daarna is er niets meer dan woestheid. Het onkruid komt op, alles wordt overwoekerd en er blijft niets anders over dan het wildgedierte wat tussen de resten van wat ooit een mooi land was, doorkruipt. Dus dat is het eerste, het wordt leeggeroofd en het wordt woest achtergelaten. En dan gebeurt er nog iets. Moet u, ja, ik ga wel door de tekst heen, maar anders dan is het niet duidelijk. Als u vers 18 ziet, de fundamenten der aarde zullen beven. Dus God geeft niet alleen dat het wordt leeggeroofd, maar nou gaan de fundamenten beven. Vers 20a, de aarde gaat ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard. En zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut. Dus na het oordeel van de leegroving, komt het volgende oordeel van aardbeving. Alles begint te beven en te waggelen. En dan in vers 19, de ganse aarde zal verbroken worden, dus de aardkorst breekt open van die beweging. En de aarde wordt ganselijk van één gescheurd. En dan nog iets. Dus leeggeroofd, de aarde is bewogen. En dan nog iets. Vers 18. De sluizen in de hoogten worden opengedaan. Dan komt er ontzaglijke regen. Zoveel regen dat we in 1b zien dat de gestaltenis van de aarde zich omkeert, dus er ontstaan modderstromen, aardverschuivingen. Delen van de aarde die nooit zichtbaar waren, worden zichtbaar. En delen die zichtbaar waren, worden overspoeld met modder. Alles wordt omgekeerd. Wat er dan nog overblijft, treurt. Verwelkt. Het aardrijk kwilt. En dan nog iets in vers 6a, dan rust er op die woesternij, op die één grote verwoesting, ook nog de vloek van God. En dan de steden, vers 10, de woeste steden zijn verbroken en wat er nog staat aan huizen is gesloten. Leeg. En terwijl we daar zo op zien, op zo'n verwoeste stad, gesloten deuren van huizen, zo'n soort ijselijke stilte over dat landschap, horen we in vers 12 het gekraak van een poort die in stukken breekt. Dat doet God met een volk, zeker met een verbondsvolk, wat het land bevlekt, wat zijn wetten overtreedt, wat zijn inzettingen verandert, wat zijn verbond vernietigt, wat trouweloos handelt. Dit doet God met zulke landen. En waren we niet zojuist tot de conclusie gekomen dat wij zo'n land zijn?
U zegt misschien, ja, nou heb ik gehoord wat de gevolgen van Gods oordelen zijn voor het land. Hè? Ik hoorde van verwoesting en aardbevingen en van aardlagen en scheuren en waterstromen. Maar ik hoorde eigenlijk nog niks over de inwoners. Hoe is daarmee afgelopen? Nou, luistert u maar mee. Die daarin wonen, zullen verwoest worden. De inwoners van het land zullen verbrand worden. Dus wie er in die huizen, in die steden woont, die zullen met de verwoesting van die stad ook verwoest worden. Bedolven onder de muren, onder de steen. En de inwoners van het land zullen verbrand worden. En er zullen weinig mensen overblijven. En dan zegt Jesaja, het restant van de inwoners van dat land zullen verstrooid worden. En de huizen staan gesloten, zodat er ook niemand in kan komen. Dus wie er nog wel leeft en naar zijn huis wil gaan, vindt een afgesloten huis te gevaarlijk om er nog in te gaan. Verstrooid, ontheemd. En als je zo heel zachtjes luistert, dan zegt Jesaja, dan hoor je een klagelijk geroep op de straten. Om des wijns wil, omdat er niks meer te drinken is. En Jesaja zegt, de hoogsten van het volk die voorheen zich zo deftig over de straten schreden in prachtige jurken. Die onrecht deden, de wees en de weduwe verdrukte. Ze kwelen, de hooghartigen van het land kwelen. En die voorheen blij waren, zuchten. En alle blijdschap is verduisterd en de vreugde van het land is heengevaren. Dan zijn die mensen daar zonder huis, zonder stad, zonder eten, zonder drinken. En dan moet u in vers 18 eens meelezen. En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vrees vlieden zal. Dus dan ben je daar, bang, en dan wil je vluchten. Die zal in de kuil vallen. En wie uit die kuil dan weer opklimt, zal in een strik gevangen worden. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En ze zullen tezamen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put. En zij zullen besloten worden in een gevangenis. Wat dan nog uiteindelijk overleeft, wordt gevangen genomen. Besloten. Mijn vrienden, ik doe dit niet uit lust tot plagen. Maar dit is het gevolg van het tarten van Gods rechtvaardigheid. En van Gods rechtvaardig oordeel. Het is kinderen zoals je misschien op het schoolplein staat en... En je ziet dat een paar jongens, een jongen uit een grotere groep, een grotere jongen, steeds aan het plagen zijn. En je kijkt ernaar en je denkt, wanneer gaat het mis? Wat zal die doen? Wat een klein voorbeeld. Dat is hiermee ook. We leven in een land en we zien dat God op alle mogelijke manieren getart wordt. En misschien is de vraag is er nu opgekomen, wat zou God doen? Hoe zal die de mond stoppen van de godlogenaars? Hoe zal hij de mond stoppen van degenen die hem bespotten? Hoe zal hij de mond stoppen van degenen die vreugdevol, dansend, springend, schandvlekken vormen voor de natie, voor het land? Hoe zal God daarmee handelen? Nou, hier hebt u het, hier staat het. Zo. En weer, hè? Denk maar even aan Oekraïne. Helemaal geen raar denkbeeld. Helemaal geen raar idee. Dat dit ons land kan worden. Ik hoor eens een bevriende predikant die zei, we hebben het allemaal over de woningnood. Hij zegt, maar misschien komt er nog eens een tijd, dan staan het grootste deel van de woningen leeg. Vanwege Gods oordelen. En dat zeg ik niet om u te plagen. Maar wel om eerlijk met u te handelen. En dan. U zegt, is dit alles vanavond? Is dit deze boodschap? Moeten we hiermee naar huis? Nee, natuurlijk niet. Onmogelijk natuurlijk. alsof God dit zou doen uit lust tot plaag. Hij doet dit opdat u zich zou bekeren. En daarom, zo tussen al die oordelen in, plaatst God opeens evangelie. Kijkt u maar mee. Vers 13b. Gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen wanneer de wijnoogst geëindigd is. In Jesaja 17, vers 6, daar lezen we het volgende. Doch een nalezing zal daarin overblijven, gelijk de afschudding eens olijfbooms. 2 of 3 beziën, 4 of 5 aan vruchtbare takken, spreekt de Heer. Wat lezen we hier? God zegt als het ware, ik zal die boom van uw bestaan zo hard schudden, dat alle hoogmoed en alles wat iets is en zich tot tegen God verheft, afvalt. En toch, zoals een olijfboom nooit helemaal leeg geschud wordt, er altijd iets blijft hangen voor de nalezing. Zo zegt God, zo zal ik ook dit mijn volk, Israël, hoewel ik het zeer zal bezoeken met mijn oordelen, een deel zal behouden worden. Een deel zal behouden. En dat is ook gelijk vanavond het evangelie. Hoewel de oordelen van God laag boven ons land hangen. Hoewel de onheilen ons werkelijk aan alle kanten toevloeien. Hoe we echt ziende blind moeten zijn om niet te zien dat ons werkelijk aan alle kanten de ellende in de ogen staart. Alleen de vraag nog is wanneer het komt. Dat is werkelijkheid. Toch zegt God, ik zal ook in dat oordeel nog een overblijfsel behouden. En het is heel mooi dat Jesaja laat heel mooi zien dat God dat op 2 manieren doet. Het eerste is dus, zoals we zojuist gelezen hebben in 13e vers, dat sommigen blijven hangen. Ondanks alle oordelen komen sommigen niet om. Begrijpt u dat? Die worden behouden in het oordeel. Maar sommigen, die worden wel meegezogen in het oordeel. Lees u maar even mee in het 22e vers nog een keertje. En zij zullen tezamen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put. En zij zullen besloten worden in een gevangenis. Dus het rest, wat nog leeft, dat zal ook in de gevangenis geplaatst worden, maar na vele dagen weder bezocht worden. Die worden ook gered, maar dan uit het oordeel. God behoede sommigen in het oordeel. Sommigen worden wel in het oordeel meegetrokken en meegezogen en meegetuchtigd, maar die worden daaruit verlost. Tweeërlei. Terwijl ik daar zo mee bezig was, moest ik denken aan Psalm 91. Ik wil zomaar wat verzen voorlezen. Hoe God dat doet. Hoe God een overblijfsel behoudt in de verdrukking. Hij zal u veilig doen ontkomen. Hij is het die uw leven redt. Hij zal in lijfsgevaar en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken. Dus dat rest wordt onder zijn vleugels bedekt. En de schrik des nachts doet u niet vlieden waarvoor de bozen beven. Dus iedereen begint te beven, maar u hoeft niet te vluchten. Geen pijlen hoeft ge desdaags te ontzien die hevig om u zweven. De pest, met welke snelle spoed zij moog in het duistere waren, nog het streng verderf dat 's middags woedt, zal uw ziel vervaren. Het 4e vers. Gij zult aan de ene en aan de andere hand 10.000 zien vallen, terwijl gij in een geruste stand bewaard blijft boven allen. Het dreigend leed vliegt u voorbij. Alleenlijk zien uw ogen hoe schrikkelijk het loon der bozen zij, die de almacht niet verhogen. En dan, ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen, zelfs al wordt de aarde bewogen. Zelfs al komt in Nederland de aardbeving, al wordt ons land leeggeroofd, al wordt die windhoos of het kleine tornado uit Zierikzee vanmiddag ook hier gebracht, worden de daken van onze huizen gerukt, worden we in gevangenissen geworpen. Dies heb ik niets te vrezen. Want wie op God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op de weg bevrijden. En gij zult hem in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. We vanavond nog maar eens lezen op Psalm 91. In de onberijmde, maar ook in de berijmde versie. En dan moet u maar eens nadenken over de vraag: zou u nou in de tijden van oordelen liever deelgenoot zijn van het lot van degene die de Heere vrezen? Of weet u toch zeker dat u zonder hem wil leven, maar ook straks zonder hem deze oordelen wilt ondergaan? Goed, we hebben dus gehoord met elkaar hoe het land was, hoe het geworden is door Gods oordelen, hoe in dat oordeel een deel naar Gods soevereine liefde en naar Gods soevereine verkiezing behouden is gebleven. En dan het laatste, dan gaan we nog zien wat daar de vrucht van is. Wat werkt dat dan uit? Gaat u maar mee in vers 14. Die zullen hun stem opheffen. Zij zullen vrolijk zingen. Vanwege de heerlijkheid des Heren zullen zij juichen van de zee af. Het 15e vers. Daarom eert de Heere in de valleien, in de eilanden der zee, de naam des Heren, des Gods van Israël. Dus wat gaan die doen, die behouden zijn, die verlost zijn, in zulke grote benauwdheden? God loven. En dat is mooi, hè. Er staat dan dat ze dat doen vanaf van de zee af, in de valleien, op de eilanden, overal. Zullen ze toch nog gevonden worden die door God gered zijn. En overal zal het lied van de verlosten klinken. En dat brengt ons dan bij het 25e hoofdstuk, waar we dan de volgende keer over door willen gaan, over die maaltijd met die reine wijn enzovoorts. Als je nog even meekijkt in het 25e hoofdstuk, het eerste vers. Heere, gij zijt mijn God. Het zijn de woorden van die verlosten die behouden zijn gebleven. Uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. En het vierde vers. Want gij zijt de armen een sterkte geweest. Een sterkte de nooddruftige. Als hem bange was, als we bang waren, heren, tijdens die aardbeving en die watervloed en die rooftochten die in ons land werden gehouden, toen we bang waren, was u een toevlucht voor de vloed. En toen we geen huis meer hadden, geen dak meer om onder te wonen, toen het vloek, de vloek op het aardrijk brandde, was u voor ons een schaduw in de hitte. Heerlijk, hè? Reden om God te loven. Als hij u verlost heeft uit grote benauwdheden. En dan vers 8, hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heer zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaadheid zijns volks van de aarde wegnemen. En dan vers 9, daar stoppen we mee hoor. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Het zal wat zijn. Straks als de grote oordelen komen die het eindgericht inleiden. Als de barensweeën van de eeuwen zich als het ware dichter op elkaar laten volgen. Hoe dichter bij de geboorte, hoe sneller de weeën elkaar volgen in het natuurlijke. En dat zien we ook in het aardrijk. Er waren altijd aardbevingen, altijd tsunamis, altijd oorlogen. Maar nu zien we de weeën zich steeds sneller opvolgen. Steeds meer weeën, sneller, heviger. Tot alles heen drijft naar de geboorte van de jongste dag. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zullen ze daar staan. Gekleed in lange witte klederen. Wit gemaakt in het bloed van het lam. En dan zal de vraag gesteld worden, waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Uit de grote verdrukking. Maar toch thuis. En daarom, kinderen van God, ik zeg het u niet profetisch, maar uit de liefde van mijn hart, bereid u voor op de weeën. Bereid u voor op de oordelen. Bereid u voor op de opeenvolging van noden. Weet dat de dag komt. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen verschijnen waarop gerechtigheid wonen zal. Geen verbondsbreking meer. Geen onrecht meer. Geen trouweloosheid meer. Geen schandvlekken meer. Dan zal het alles schone zijn. Alles heerlijk zijn. Alles Christus zijn. Alles de Vader zijn. Alles de Heilige Geest zijn. Die dag komt. Maar u zult niet dan door grote verdrukking heen die zaligheid bereiken. En daarom wees bereid. Ik zeg het ook tegen degenen die de Heere niet vrezen. Nu is er haast. Geboden. Altijd, maar nu zeker. Haast je nou, spoed je nou, om je levenswil. Als straks die oordelen komen, de aarde zal waggelen als een dronken man. Als de aarde zich zal openscheuren. Als alles verwoest zal worden. Als de zon zal veranderen in een haren zak. De maan haar schijnsel niet meer zal hebben. Waar blijft u dan? Maar wie hem heeft, heeft genoeg. Want al zal de hemel en de aarde vergaan, zijn trouw blijft voor eeuwig bestaan. Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. Wat heeft u weer bewogen om ons, zo voor dat de oordelen ons naderen en voordat de oordelen ons raken, ons nog zo trouw en zo barmhartig te waarschuwen? Bereid uw huis, want gij zult sterven. Heere, geef dan dat we met onze vaders, onze moeders, met onze kinderen allen bereid zouden mogen zijn. Tot de dag komt. Dat er geen tijd meer is. O Heere, die dwaze maagden waren ook zo keurig degelijk. En ze lagen ook keurig te wachten op uw komst. Maar er ging een diepe zwarte nacht aan uw komst vooraf. En ze hadden te weinig olie. En toen ze wakker schoten, was er geen licht. Heere, behoed ons daarvoor. Voor een tijdgeloof wat bij zonlicht wel grote dingen spreekt. Wat in tijden van vrede wel heldhaftige taal doet. Maar wat in de tijden van de verdrukking en van de oordelen niet overeind blijft. Heere, oefen ons dan in de strijd. Gord ons aan met die geestelijke wapenrusting. Zet onze treden in uw spoor. Doe onze voet niet uitglijden. Doe ons en onze kinderen bereid zijn om u te ontmoeten. Juist ook nu de zomermaanden aanbreken en we allemaal weer met die worsteling te maken krijgen. Hoe kunnen we de zomer doorkomen en toch ieder ogenblik gereed zijn om u te ontmoeten. O Heere, geef dat het op de harten van de vaders en de moeders en de kinderen gebonden mag worden. Ieder ogenblik kan het bazuingeschal klinken. Kan de hemel de tekenen laten zien van uw komst. Ieder ogenblik kunt u komen op de wolken van de hemel. Zijn we dan bereid? O Heere, bereid ons voor. Bereid onze kinderen voor. Opdat ze niet zouden vrezen na vanavond en bang zouden zijn, maar ze met de geest en de bruid zouden mogen uitroepen, kom. Ja, kom Heere Jezus. Kom haastelijk. Heb dank voor uw hulp, Heere. Willen door uw Heilige Geest alstublieft zegenen. Tot roem van uw genade. Tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36 zouden we willen zingen als slotzang. Tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel is grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronk. Psalm 36, vers 2.
Thank you.
Alle wel thuis.